Welkom en leuk dat u luistert naar de LGOG-podcast. Een podcast van de Historische Vereniging van Limburg. Het Koninklijk Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap. Kort gezegd, Koninklijk LGOG. Om LGOG naar u toe te brengen, maken wij deze podcast. Mijn naam is Justine Kams en ik ben erfgoedconsulent bij LGOG.
In deze aflevering heb ik Ad van Itterson te gast. Ad is schrijver en socioloog en werd geboren in Maastricht. Hij publiceerde 5 romans en 4 verhalenbundels. Daarnaast schrijft hij ook essays, toneel en poëzie. Een aantal poëtische werken heeft Ad verzameld in zijn dichtbundel Sintels. De gedichten in dit werkje gaan over een thema dat veel terugkomt in de verhalen van Ad, de stad Maastricht. Ze zijn oorspronkelijk in het Nederlands geschreven, maar ook vertaald in het Engels en natuurlijk in het Maastrichts. In de taal van die laatste versie zal Ad een aantal gedichten voorlezen en de luisteraar daarbij voorzien van achtergrond en uitleg.
Mijn naam is Ad van Itterson. Schotse familie schijnt dat te zijn, de van Ittersons. En van mijn moeders kant heet ik Mowin. En Mowin is een naam uit het Waalse gebied. Van mijn moeders kant komt de familie uit het land van Herve. Ik ben geboren op de Luikerweg in Maastricht. Maar opgegroeid in Limmel, in een wijk in Noord-Maastricht. Vervolgens in Nijmegen en Amsterdam sociologie gestudeerd. En daarna het grootste deel van mijn leven aan de universiteit hier in Maastricht gewerkt. Ik beschouw mezelf in eerste instantie als schrijver van romans, 1 dichtbundel en columns, heel veel columns, elke week een column. Toen ik met pensioen moest gaan aan de universiteit, zei de vakgroepsvoorzitter van Ad, wat zullen we doen? We hebben 2000 euro voor je, zullen we met de hele vakgroep gaan eten en drinken? Toen zei ik van, nou dat doen we bijna elke week al. Geef me maar gewoon het geld, ik heb een aantal gedichten geschreven. En daar kan ik daarmee dat boekje financieren. En toen bedacht ik dat de universiteit zeer internationaal gericht is. En dat een merendeel van mijn collega's niet Nederlander is. Dus dan heb ik de gedichten heb ik ook vertaald in het Engels. Om daarmee die mensen tegemoet te komen. En te onderstrepen dat de universiteit een internationale universiteit is. De meest internationale van het land. En vervolgens bedacht ik dat universiteit wel is gelokaliseerd op Maastrichtse grond. Hè, dat het dus ook een Maastrichtse organisatie is. En daarom heb ik vervolgens de gedichten ook in het Maastrichts vertaald. Want dat is toch mijn moederstaal. En ik heb de Maastrichtse vertaling laten lezen aan iemand die het Maastrichtse dicté al een paar keer had gewonnen. Dus die wist wel van wanten. En ik heb het laten lezen aan een collega uit Australië voor het Engels. De Maastrichtenaar heeft dat 10 keer zoveel fouten uit mijn Maastrichtse tekst gehaald dan mijn Australische collega uit het Engels. Dus ik ben niet zo gewend om Maastrichts te schrijven, wel te praten, maar schrijven is toch een ander métier. De bundel heet Sintels, Embers, Krijen. Ja, Sintels is het Engels, is embers en krijen is het Maastrichtse woord. En dat zijn dus nagloeiende kolen. En het eerste gedicht dat heet dan ook Sintels, Embers, dan wel Krijen. Ik ga Krijen voorlezen in het Maastrichts. De hovenwerker noemt de spoorbrug om Gouwerthoes te zien. Zijn gefolterde veu zeuken de schroepzeute bielze. Een kind van de neuverkant zet tegen een landpeler te hopen. Niet zozeer op de stap van zijn pap, maar op de hoogfluit. Daar komt de locomotief van vandaag, met zonder wagon. De jong schreeuwt zijn een dove verwekker naar de kant en reikt naar de krijen die uit de vuurkist vallen. Vang ze, doen ze nog branden. Vang ze met een bloede ham. Even de plaatsbepaling van het gedicht. Het gaat, Maastrichtenaar zal het meteen herkennen, over de spoorbrug. Die ligt nu tussen de Noorderbrug en de Wilhelminabrug in. Dat is een beetje een vergeten brug. Die brug is aangelegd in de 19e eeuw. En was toen nog een raster als wering. Met een pijlers in de Maas. En die brug is door de Duitsers kapotgeschoten, gebombardeerd. Er zijn een aantal bombardementen op Maastricht gevallen. In 1961, meen ik, is de nieuwe brug, zoals we hem nu kennen, gebouwd. Met die groene staalplaten. Zonder pijleren. En over deze brug gaat het. Het gaat over een hovenwerker. Dus een overwerker die bij de Sphinx, de aardewerkfabriek, werkte. Het is het meest legendarische arbeidersberoep in Maastricht. Ik kom daar straks nog op terug, want ik heb een speciaal gedicht over de overwerker. Dat was gloeiend heet werk. En die velen daarvan die namen tussen de middag of aan het einde van de dag de spoorbrug om naar huis te lopen. Noorderbrug was er nog niet. Dus arbeiders uit Limmel, waar ik dan ben opgegroeid, Witte Vrouwenveld, wijken in het noorden en oosten, die mochten over die brug lopen. En de man is doof en die hoort dus niet de locomotief die achter zich aankomt. En de jongen, die is niet eens zozeer geïnteresseerd in zijn vader, maar meer in die locomotief. Want uit die locomotief vallen dus nagloeiende kolen, die dan moet, vindt hij zelf, moet opvangen voordat het te laat is. En in die bundel heb ik hetzelfde proberen te doen om de laatste nagloeiende kolen van het industriële Maastricht in gedichten op te vangen voordat iedereen het vergeten is dat Maastricht een industriestad was. Ik heb dit thema ook gekozen om mijn collega's van de universiteit onder de neus te wrijven dat er ook een Maastricht was voordat zij hier kwamen. Heel veel mensen aan de universiteit die denken dat Maastricht een ingeslapen provinciestadje was voordat zij hun licht over de stad lieten, hun rationele verlichtingslicht over de stad lieten schijnen. Deze bundel is een weerwoord daartegen van nee, voor de universiteit was Maastricht ook een grote, grauwe industriestad. En ik durf zelfs te stellen dat er op cultureel gebied voor de universiteit meer gebeurde. Of er gebeurde minder, maar wat er gebeurde was dramatischer en innovatiever dan nu. Nu heb je allemaal brave culturele activiteiten, maar toen gebeurde daar echte in de Bergmans en de levende objecten show, en de oudere luisteraars altijd herkennen, gebeurden daar dingen die spectaculairder waren. Dat is een beetje de politieke achtergrond van deze bundel. Dit gedicht heet Wasgoot. Dat strijdt een gelaaie scheep tegen de wind. Het lieghoes van een waterweegfamilie. Gezien es lespoir vanaf het bad en de brug. Over de volle lengte van het lukerdek hebben ma en pa een waslijn gespannen. De pinnen kunnen de lolde van zien. Met een elleboog van haar nachtrumme en de knee van zijn lang onderbroek weuren tot geweldeneren. En es lespoir onder de brug door is, de kiekers joelend van reling gewisseld, geert de strijd een neurunde in. Met een smikslaag van katoen. Nee tot verontrusting van het kind aan het stuur dat de pelers heet gemeet. Met een onhangende spookmossen en wit hij nou een sluis. De arbeiders in Maastricht, of de arbeiders in het algemeen kun je zeggen, wat ik daarin apprecieerde was aan de ene kant hun revolutionaire elan. Socialisme, communisme zelfs. Maar aan de andere kant ook een optimistische berusting, zou ik willen zeggen. Waarin je bijvoorbeeld geniet van de zondag. Dat is een hele bekende foto dat je in Engeland arbeiders op een steenberg ziet zitten. En naar beneden naar het industriestadje, het mijnwerkersstadje zitten kijken. In een beste kloffie met een picknickmand. Mij heeft altijd aangesproken dat er een zekere tevredenheid was met hun bescheiden lot. Waarin ze ook werden uitgebuit natuurlijk en onderbetaald. Maar dat je toch met dat alles een zeker optimisme in gemeenschapszin met de arbeiders in de straat en in de wijk kon hebben. En dat optimisme, ondanks de ruzie die op dat schip plaatsvindt. En het optimisme van oké, we hebben deze brug nu genomen, de Oude Maasbrug. En hierna komt de sluis bij Bogaren en dat karweitje gaan we, dat varkentje gaan we ook alweer even wassen. We slaan ons er doorheen. Het gedicht heet De Entree van de Grot. Het gezicht van de verloren grot is in een liege schedel met groen Frankensteinhaar. met de oogkas van een hoog uitgestoken opening. Het langwerpige gaat, hoe de neus zat, is nu de entree. Een kelderdeur die eeuwig gaat. Ik verdink de koolbloemen in de hellingwee, de vaan, tot ze stil geneten van den koude trek. Afronden vinden ze ook heren. Uit de nacht, langs de graaf klam wen, ontsnapt een meisje. Begint postuur uit het zwembad. Met een keek op haar uitgestoken arm. Niet doet angst, al was ze uitgedoom. Niet doet gif, want ze lachte erbij. Lachte nog heller om haar opkomst in het dal. Voor het publiek van zomer, blommen en mich. Met mijn portefeuille vol te drukke materiaal. Ik had al eens overwogen redder te worden. De maan, die stil het ruutje voor de reddingsboei kapot houdt. En met de boei metspringt in het zwarte kanaalwater. Redder in plaats van botanicus. Maar daarvoor wordt het vandaag te laat. Het neemt tegen 4 voor en ik moest de ganse stad doorfietsen om toe te komen hoe mijn ma geen weet had en hoe ik gauw wou gaan slapen. Slapen zolang het mocht. Dit gedicht gaat over de Duivelsgrot in de Sint-Pietersberg. Dat is een heel bekend, het ziet eruit met één grote ingang en nog een oog erbij. Dus het ziet eruit als een gezicht tegenover kasteel Neerkan, Château Neerkan. En dat is een van de vele gangen die niet zijn voortgezet omdat de kwaliteit van Mergel niet denderend was. Maar je kan er een meter of 30 ongeveer naar binnen lopen. En daar kwamen wij vaak vroeger. En als brave jongetjes gingen we dan planten of bladen zoeken om te drogen in boeken. En toen kwam er een keer een naakt meisje van een jaar of 12 of 13 naar buiten gerend. Lachend, schreeuwend. Want die had daar van alles uitgesproken met jongens die later naar buiten kwamen. En ja, dat maakte een enorme indruk op ons. Wij daar heel braaf met zo'n tasje met bloemetjes. En toen dacht ik van, eigenlijk zou ik redder van dat meisje moeten worden. Niet botanicus. Ja, ik was toen al op weg om van arbeiders zo'n braaf studentje te worden. Dus ik droomde ervan om redder te worden. De man die een reddingsboei in het water gooit. In het kanaal. En daar had je ook zo'n reddingsboei in zo'n kastje hangen. En ik droomde altijd dat ik dat mocht intikken. En dan daarmee iemand leven redden uit het zwarte kanaal water. Nou, die wens had ik dan, maar tegelijkertijd, dat is iets wat ik toen had en nog altijd. Als er iets dramatisch gebeurt, heb ik zin om naar huis te gaan en dan te gaan slapen. Eerder hebben we het gehad over de ovenwerker bij de Sphinxfabrieken. Dat is dus, zoals ik al zei, een heel dramatisch beroep. Die ovens die moesten dagenlang worden opgewarmd. Dus er waren enorme bakstenen gevaartes die uitmonden in een schoorsteen. Dat werd dan op een hele hoge temperatuur gebracht. En dan ging het aardewerk erin. Er werd er gebakken. En dan ging de oven uit. En dan moest die oven dus afkoelen, waarna het aardewerk eruit werd gehaald. De fabrikanten hadden er belang bij om die tijd zo kort mogelijk te houden. Dus daar werden arbeiders die in een lendendoek, net zoals Jezus Christus in eigen persoon, die werden naar binnen gestuurd. En in de nog steeds gloeiend hete kolen, net zoals die sintels, nog niet afgekoeld. Eentje schijnt in de 19e eeuw naar buiten te zijn gekomen met zijn haren in de brand. En die werd, met Pinksteren hadden de apostelen, die hadden een vlam boven hun hoofd, want die hadden de geest gekregen, de Heilige Geest. Dus die werd de apostel genoemd. Dat is de brandende overwerker. Als kleinkind, ik zat alle dag op de dulper of de rand van de stop. Koude, blauwe steen. Ik loerde de straat af naar het volgende deur, Euslui. En dan weer langs mijn witte been in mijn korte broek. Daaronder kropen die twee langs mijn lize omhoog. Maar al had ik die jaren in de Sevrouwenkapel gezeten, met wat duizend dansende bougies, niks. Geen leert ik de hits te verdragen van massaal servies nog in de gloot. Van nog 12 oren koken bloot. Ik danste over oet met een vlam op mijn kop. De apostel, Ruben Gemijn, die later werd gedoof. Nou, de Gemijn, dat is een bestricht voor een jongetje. Dat komt uit het Frans. In de fabrieken was dat de laagste positie. Er waren jongetjes van 10, 11, 12 jaar, die leerden daar het vak. En daarom wordt hij ook pas later gedoofd in het industriële ritme. En Hier opnieuw zie je de thema steeds spelen van warmte. En het is de vrouwenkabel waar al die kaarsjes branden, waar ik altijd met mijn vader heen ging. Daar was het ook warm als in een oven. En tegelijkertijd zit de jongen zit op een blauwe steen. Dus het is een Naamse steen waarvan de stoep hier, stoepranden zijn gemaakt. En de huizengevels ook. En die zijn ijskoud. Daarom de tegenstelling tussen warmte en kou. We hadden het net over slevrouwen, dus onze lieve vrouwen. Op het Onze Lieve Vrouwenplein staat het beeld uit de middeleeuwen, houten beeld van Maria met kind. En dat heeft op verschillende plaatsen in Maastricht gestaan. In de kerk op de Pieterstraat, maar ook op het Vrijthof. In wat nu het theater is, heeft dat beeld gestaan. En op het hoofdgebouw van de universiteit heeft het ook gestaan. En dat is een stille omgang, nog steeds, door de stad. Die kun je nalopen, want op elke hoek zie je nog een Maria-beeldje van de Lenculestraat en de Bredestraat, et cetera. Mijn vader was een groot liefhebber van slevrouwen, zoals vele Maastrichtenaren. Slevrouwen. Met een paar gongnuts zonder goeie dag te zeggen van Maria's leegkapel voorbij. Voor hem, door de vrouwen zo gemoten, had de kerk ook een hier in beeld. Met een paar wel liever bij Maria's traag troon, die heer langs de riegel van haar neus zag lopen. Tot heer zonder het laatste bid voor ons zondaren naar zijn schupper had te gaan. Eens per week kan ik kijken op het plein, naar de maan die ons clandestien verleed. Daar is het. Daar is er. Stop voor de kapel. Hand aan de discus van zijn hoofd. Meent hij zich niet bekeken? Hij rieselde een bougie naar de bak, looiend van de tongen. Zak met ene knee op de bank, het ander been bubbelt. Blijf onbeslis. De maan vreugt vergeving en zei dank. Hij is al heel, heel vroeg overleden, mijn vader. Mm. En we gingen altijd op woensdag. En op zaterdagmiddag ging ik met hem, althans, zo verbeeld ik me dat. Dus dat is me zo, dat het elke woensdag en elke zaterdag was. Liepen we de hele route van Limmel langs de fabrieken, langs de Bek. En dan onder die spoorbrug door, waar we het over hadden. Langs weer fabrieken, Zinkwit, zo langs het jaagpad van de Maas. En dan staken we de Maas over en dan gingen we naar Slevrouwen een kaarsje opsteken. En vervolgens dan in zo'n ouderwets café, bijvoorbeeld op het Brandenburgerplein of de tramhalte. Of het café op de hoek van de Franciscus Romanusweg, gingen we dan wat drinken. Dan kreeg ik een reep Jacques chocolade, bijvoorbeeld pistache, bij voorkeur. En dat waren hele vredige, idyllische middagen. Nou, we hebben het gehad over het water, de waterwegen, binnenhavens, fabrieken, de werken, dus fortificaties in Maastricht en al dat soort vervoermiddelen en plaatsen en locaties die de stad definiëren. En voor mij is ook het stadsvervoer, de bussen, die zijn ook voor mij, hebben een legendarische betekenis. Ik ga nu bijna nooit meer, ik loop altijd, maar vroeger gingen we altijd met de bus. En mijn moeder was, haar belangrijkste vertier was gewoon van, ik pak nog de bus, want ik heb toch een abonnement. En dan ging ze gewoon kriskras door de stad rijden, ook om een beetje de tijd te doden. Van de ene buitenwijk naar de andere buitenwijk. Stadsverveur. Mijn ma, ook zie waar die weduwvrouw, rijdde met de bus. Lichtgeel Volvo's en overal glinsterend groen. Haar vertrouwde lijnen waren de 3 en de 4 en de 7. Niet tot ze haar een speciaal doel gaven. De inhalte, hoe de bus haar kwartier poseerde, waren een altaar voor haar, ten behoeve van hoop en beven. De bestuurder op de ruk gezien, heilige van Deens. De nier olieslagers, hoort Antonius van Padua, de van Knols, Franciscus van Assisi, of misschien Blasius. Maar er waren nog verrekkelingen bij de chauffeurs, die zich vuil meenden, wegreden als ze kwam aanrennen. Haar jaarabonnement ging van kwartaal naar maand. Hoenalse in de wringen van haar horizon bezweek. Om aan de andere kant route te komen? Wie stelde mij dat voor? Tot ze herboren in de busstap die haar terugbrengt naar de stad? Chauffeur, je rijdt achter uw hoed. En tot haar aflevert bij Venetia, ten Isselon bij mijn kinder, jaren jonger als nu, wachten op de ama die alles, ongelooflijk alles goed vindt. Dan Blanche maar, met Peschmelma maar hoor. Of tot de bestuurder zich omdraait, neemt tegen de stad zeet, omdat aan geine zij een ander dienstregeling geldt. En op de wordwijs, aansluiting op de u bekende dienstregeling, behoort tot onze spijt voorals niet, nog niet tot de mogelijkheden. Ja, zo zal het zien, zo drummig het iedere keer weer. De chauffeur heeft een Deens colbert aangetrokken over zijn zwarte kooltricot en heeft zich over haar ontfermen. Ze is met hem metgelopen, moet nu, in die bewoonde maar onbereikbare wereld, in de kantine, hoe ze hun koffie drinken, de chauffeurs, en hun moppen vertellen, hoe mijn ma ook nog met lachen oog, zo doet als ze is. Nou, dit gedicht gaat over de twee werelden, de wereld die voor ons bestaat en is, en waar Maastricht een heel klein, maar voor mij significant deel van uitmaakt, en de wereld aan de andere kant. Aan de andere kant voor de tijd, waarvan je wel eens denkt, kun je daar weer uit ontsnappen en weer terugkomen? Mensen die in wedergeboorte geloven, die denken dat. Maar ik denk dat dat niet mogelijk is. En dus ik heb ons vaker gedroomd van dat iemand tegen me zei, ben je nu nog niet naar mam geweest? Die woont toch... Ik zei, nee, maar die is toch dood? Ja, maar je woont toch bij de chauffeurs en moeten ze daar koffie drinken? Dat woont ze nu. Gaan kijken. En dat is een droom die me iedere keer, of dat het carnaval is, dat er iemand tegen mij zegt op carnavalsdinsdag, ben je nou nog niet in Limmel geweest? Jullie gingen toch altijd één middag in de week carnaval in Limmel vieren? Het rest in de binnenstad, maar één middag had je toch wel voor je moeder over om met haar naar het Lochmanshuis te gaan. En dat is een droom die ik iedere keer opnieuw heb, dat ze ergens woont. En dat ik het enorm laat zitten. Verzaak. En dan word ik schuldig wakker.
Bedankt voor het luisteren naar aflevering 13 van de LGOG-podcast. Onze grote dank gaat uit naar Ad van Itterson, die tijd wilde vrijmaken om zijn gedichten te komen voorlezen. De productie was in handen van Justine Kamps. Zijn er meer schrijvers van wie u een tekst in uw eigen dialect zou willen horen? Of wilt u zelf teksten komen voorlezen? Laat het ons dan weten via info@lgog.nl. Heeft u met belangstelling naar deze podcast geluisterd? Vergeet dan niet om een review achter te laten, een opmerking te plaatsen of deze aflevering te delen met anderen. Volg ons op Spotify of hou onze Facebookpagina in de gaten voor meer afleveringen.